Gemeente, de afkondigingen voor de dienst betreffen alleen de collecten vanavond. Dat zijn er 3. U mag 2 keer tijdens de dienst geven en 1 keer bij de uitgang. De eerste is voor het landelijk jeugdwerk van onze kerk. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen Psalm 50, het 9e vers. En dan gaat het met het oog op de preek van vanavond vooral om de derde en vierde regel. Wie het dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. We zingen samen op Psalm 50, het 9e vers. Het zal vanavond gaan over het leven van de dankbaarheid. Wat is dat? Wat werkt het uit? Wat is het gevolg ervan? Vandaar dat we belijdenis van het geloof afleggen met een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis wat raakvlakken heeft met de inhoud van zondag 32. Artikel 24 is dat van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We zingen daarna op Psalm 64 vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Psalm 64, vers 10. We zingen het na artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We belijden daar het volgende. Wij geloven dat dit ware geloof, dat in de mens gewerkt is door het gehoor van het woord van God en de werking van de Heilige Geest, hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij van de zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigend geloof de mensen zou doen verkillen in een vroom en heilig leven dat zij daarentegen zonder dit zelve nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit angst om verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit geloof, ledig zij, zonder vrucht is in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een geloof wat de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt, in beweging brengt, om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als ze voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn, omdat zij alle door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht van de boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen, want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Gehouden, dat betekent verplicht zijn. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op wat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop, want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er een voortbrengen, zo is de gedachtenis aan één zonde genoeg dat het van God verworpen zou worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, heen en weer drijvend, zonder enige zekerheid. En onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden. Indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Amen. We lezen samen uit de brief van Jacobus, het tweede hoofdstuk, vanaf vers 14 tot en met het einde. Jacobus 2 is de schriftlezing vanaf vers 14 tot en met het einde. Luther zei van deze brief, laten we met Japie maar het vuur aansteken. Met andere woorden, ik kan er niet zoveel mee. We mogen toch blij zijn dat dat niet gebeurd is, dat Jacobus in de Bijbel staat en dat Romeinen er ook in staat. Beide staan in de Bijbel, ik kom er nog op terug in de preek. Jacobus 2, vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en u zoudt hun niet geven de nooddruftigheden van het lichaam. Wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar, zal iemand zeggen, u hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. U gelooft dat God een enige God is? U doet wel. De duivelen geloven het ook. En zij sidderen. Maar wilt ge weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet u wel dat het geloof meegewerkt heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend van God genoemd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab, de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Bij Jacobus 2 lezen wij vanavond zondag 32 van de catechismus. Zondag 32 van de catechismus. Iets vereenvoudigde versie staat op de handout die u gepakt heeft of zou kunnen pakken in de voorkerk. Zondag 32, vraag en antwoord 86 en 87. Vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord, daarom dat Christus nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons hele leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden die in een goddeloos, ondankbaar leven voortgaande zich tot God niet bekeren? Antwoord in geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke het koninkrijk Gods beërven zal. Tot zover. We bidden voor en met elkaar om Gods zegen en denken in de voorbeden aan de heer Van Koppen uit Zuidland, die al enkele weken topt met de gevolgen van wondroos. Laten we samen de heren bidden. Hoe zijn uw vleugelen uitgespreid? En hoe geeft u ons, heren, vanavond hier te komen tot u om het echte heil en de echte rust te vinden? Wat een goedheid van u, heren, dat u ook vanavond door de kosteres de deuren van dit kerkgebouw deed openen, dat het orgel speelde en dat de gemeente opkwam of thuis meeluistert. Heren, het is alles van u en het getuigt ook van u, van uw genade. En we bidden ook, heren, dat we dat mogen opmerken vanavond. Uw genade van dag tot dag, uw dragende kracht, uw wijsheid die op al uw werken verspreid ligt. Geef ons oog en hart ervoor. Want dan, Heere, zijn we op onze plek vanavond en dan kunt u uw werk in ons leven voortzetten of beginnen. En daar zijn we, Heere, vanavond ook verlegen om. We zien er ook naar uit. Dat u de hemelen scheurt en dat u neer zult komen. En dat alle bergen bij ons vandaan vlak worden. Dat uw geest in onze harten zo werkt, dat het komt tot het omhelzen van de Heer Jezus Christus. En als wij u kennen, dat we door de geest aangespoord worden tot een nieuw leven van dankbaarheid en gehoorzaamheid. Een leven waarin de werken van het geloof en de vrucht van de geest merkbaar is. Wat verandert er veel, Heere, als u met uw geest en genade in onze harten en levens gaat werken. Dan merken we het aan onze man, aan onze vrouw, aan onze kinderen, aan onze ouders, aan familieleden. Dat we een ander mens zijn geworden. Dat we een nieuw leven ontvangen hebben. En dat niet meer geldt wat ik wil, maar wat u wilt. We beleiden u ook, Heere, dat dat heel wat strijd oplevert. Wat hebben we te zwaar mee? Met het verlangen u te dienen, de nieuwe mens die uit u is, die maar één ding wil, u behagen, uw geboden van harte doen. Maar dan ook die tegenkracht, die oude mens, die opspeelt, iedere dag weer. En zeker als we hem voeden, als we hem eten geven, als we hem aandacht schenken, dan komt hij uit de schuilhoeken van zijn bestaan tevoorschijn en dan probeert hij de nieuwe mens te verslinden. Het zal hem niet lukken, maar we liggen zo omver. Als kind van u. Misschien is het wel gebeurd in de afgelopen week. Dan zitten we met een gevoel van falen en van schaamte in de kerk. Wat maken we er weinig van? Wat brengen we er weinig van terecht? Heere, wilt u vanavond laten zien dat u ons niet wegstoot van voor uw aangezicht, hoe verdiend het ook zou zijn, maar dat u ons weer op het goede spoor wil brengen, dat de prediking mag zijn een stok waarmee u hier en daar een tik uitdeelt, corrigeert, stuurt, brengt op het spoor van uw gerechtigheid. We bidden, Heere, dat zoals we hier zitten vanavond, jongeren, ouderen, het leven mogen kennen van de omgang met uw woord, van het gebed, van de verborgen omgang met u. Zodat ons leven niet verdroogt en verslapt en uitteert, maar dat het mag bloeien en groeien. Zoals u zelf in uw woord de christenen oproept. Wast op, groei in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Vanavond mogen we plaatsnemen in de banken van de leerschool van u. En wilt u ons onderwijzen? Misschien met onderwijs wat we al lang weten, met ons verstand, maar wat nog niet doorgedrongen is tot in de kern van ons bestaan, wat ons nog niet in beweging heeft gebracht. Dan bidden we, Heere, dat het verder mag komen dan dat en dat we door de preek in beweging gezet worden. Dat er iets op gang komt, wat we zelf niet in de hand hebben, maar wat u doet, waar u voor zorgt. Zegen ons, Heer, in het luisteren. U weet wat er allemaal in ons hoofd rond kan spoken, aan gedachten, aan influisteringen ook van de duivel onder de preek. We bidden, Heer, dat u onze aandacht gevangen zult nemen, zodat we met ons hele hart kunnen horen en ons mogen ophalen aan uw woord. We bidden u, Heere, dat als we merken dat het woord weinig betekent in ons leven, dat het vanavond mag komen tot een omkeer. Dat uw woord een onuitwisbare indruk op ons achterlaat. Zoals we dat vanmorgen hoorden in het leven van Rachab, die door enkel wat geruchten uiteindelijk boog voor u. Laat zo het profetische woord vandaag met kracht in onze levens werken. We bidden dat heel in bijzonder met het oog op onze jonge mensen. We danken u met degene die u mogen kennen en weten wat het is om van genade te leven, die een discipel zijn geworden, een volgeling van u. Maar we mogen ook bidden voor de jongeren die het zo moeilijk vinden. Die heen en weer geslingerd worden. Die enerzijds wel weten dat een leven zonder u niet kan en dat het zonder inhoud is. Maar anderzijds er niet toe komen om te kiezen heden wie we dienen willen. We bidden, Heere, wilt u ons zo bewerken door de prediking van het woord, dat onze ogen opengaan, dat ons verstand verlicht wordt en dat we het gaan zien als nooit tevoren. En dat de woorden die klinken, die we misschien al zo vaak gehoord hebben, als nieuw tot ons komen. Zegen ons, Heere, met allen die ons lief en dierbaar zijn, waar ze zich ook bevinden. Neem ons onder uw hoede, zegen ons en wees zelf tegenwoordig. We bidden u, Heere, voor degenen die het zwaar hebben en veel pijn lijden. We denken dan in het bijzonder aan de Heer van Koppen, die al enkele weken met zware pijn thuis is. Wat een ballast, wat een kruis voor hem, maar ook voor zijn vrouw. Heere, we bidden hen samen uw genade toe, onder dit kruis voor te gaan, blijmoedig, waar u vertroost met uw woord. Maar Heere, we mogen ook bidden dat het ons brengt bij u, verbindt aan u. Dat tegenslag en tegenwind ons niet van u afbrengt, maar juist naar u toe leert buigen. Dat komt bij u vandaan en daar mogen we ook om bidden als gemeente. Heere, zegen zo en geef dat het herstel spoedig in mag zetten. En dat hij ook weer met ons op kan gaan naar uw voorhoven. Hoor onze gebeden, zie ons aan in uw Zoon, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 119 en daarvan het eerste en tweede vers. Psalm 119 vers 1, welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heren wet betrachten. En het tweede vers. Psalm 119 vers 1 en 2 ter inleiding op de preek. Weet u, twee mannen waren met elkaar in gesprek over het christelijk leven. En de ene man zei, het gaat om het geloof. En de ander zei, nee, het gaat om de praktijk van het christelijke leven. Hoe je leeft. Twee mannen zaten in een bootje. Er was nog een derde aan boord. En die roeide. Nou, sommige mensen onder ons weten wat roeien inhoudt. Ik alleen vanaf de wal. Maar u weet natuurlijk, en dat weten we allemaal wel, dat we twee roeispanen nodig hebben om vooruit te komen. En die andere man die bemoeide zich ermee en die zei, mag ik wat zeggen misschien? Jullie hebben alle twee gelijk. Het gaat om het geloof en het gaat om de werken. Hij zegt, kijk maar. Hij pakte één spaan. Dit is de roeispaan van het geloof. En hij begon te roeien. Nou, dan weten we allemaal wat er gebeurt, hè? Eén roeispaan. Ga je cirkelen. Rondjes draaien. Kom je niet vooruit. En, zei die man, deze roeispaan, dat is de roeispaan van de werken. Waar u het over had, broeder. En hij begon weer te roeien. Hetzelfde effect, weer rondjes draaien. Zo komen we er niet, zei de derde man. Wat we nodig hebben, is het Bijbelse evenwicht tussen geloof en werken. En toen begon hij te roeien. Met twee roeispanen en ze kwamen vooruit, natuurlijk. Ik ben blij, gemeente, dat zowel in de Bijbel Romeinen als Jacobus staat. Twee brieven, ik heb al gezegd, Luther was er niet zo blij mee met Jacobus. Waarom niet? Maar ja, Romeinen kon hij wel mee uit de voeten, want dat was natuurlijk de brief die alles van ons uitsloot. Die liet zien, alleen het geloof in Christus maakt rechtvaardig. Jacobus legt een wat ander accent. Ook een Bijbels accent. Geloof zonder de werken is dood. Mogen Luther best in heel veel dingen volgen, maar in deze dingen niet. Blij dat Jacobus erin staat. En de catechismus waar we vanavond dan bij stilstaan, die gaat ons in dat Bijbels evenwichtige spoor voor. We zetten boven de preek, de Heere vraagt een leven van dankbaarheid. En we stellen onszelf drie vragen. Wat houdt het in? Wat is het doel? En wat is het uiteindelijke gevolg? De Heere vraagt een leven van dankbaarheid. Wat het inhoudt, wat het doel is en wat het gevolg ervan is. Wat houdt het in? Dat is het eerste gedeelte van antwoord 86, daarom enzovoort. Wat is het doel? Dat begint bij opdat, wij ons enzovoort. En wat is het gevolg? Dat is het laatste gedeelte van het antwoord, daarna ook. De eerste vraag, wat houdt het in? Gemeente, in het schip van de kerk treffen wij die twee mensen die ik u net voorstelde in die roeiboot ook aan. Mensen die erop hameren, het gaat om het geloven, je moet weten dat. En je treft ook mensen aan die zeggen, ja, maar wat heb je eraan? Je moet het zien in het leven. In de praktijk komt het openbaar wie je bent. En beide personen kunnen daar bijbelteksten voor gebruiken. De een citeert uit Romeinen 3. Door het geloof ben je rechtvaardig voor God. En de ander citeert uit Matthäus. Aan de vruchten kent men de boom. En ze lijken allebei gelijk te hebben. En dat hebben ze ook. Gevaarlijk wordt het als het een of het ander alleen als de waarheid gezien wordt. Stel nou voor dat iemand zegt, het gaat om het geloof. Daar draait het om in het leven. Je moet weten dat je gelooft en je moet weten wat de inhoud van het geloof is. En je moet weten wie in wie je gelooft. Het is allemaal waar natuurlijk en bijbels en noodzakelijk. Maar wat, gemeente, als die woorden losstaan van het concrete leven? Vroeger zeiden ze, als de Heere God in je leven begint te werken, dan geschiet dat niet in een hoek. En daarmee bedoelden ze, denk ik, dat vindt niet plaats ergens achteraf en daar merkt nooit iemand wat van. Genade verandert en dat merkt de omgeving wel degelijk. Die andere groep, die legt de nadruk op het christen zijn in de praktijk en dat is ook meer dan nodig. We hebben dat ook nodig in deze tijd om handreikingen te krijgen vanuit het woord en vanuit de preek. Hoe moet je nou christen zijn in het dagelijks leven? Maar wat, gemeente, als de bron niet goed is? Wat als het doen en laten in het christelijke leven alleen maar voortkomt uit een soort zucht naar moraliteit, dat je moreel wilt leven, zuiver, hoogstaand, eerlijk, humaan? Wat is de bron? De Nederlandse geloofsbelijdenis, we hebben het samen gelezen, die zei alleen die werken zijn goed die voortkomen uit de goede wortel van het geloof. Dan zie je weer dat geloof en werken alles met elkaar te maken hebben. Tegen de mensen die alleen maar zeggen het geloof, het geloof, het geloof, zou ik vanavond willen zeggen, beste vriend, Christus is niet alleen gegeven tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging van het leven. En tegen de mensen die vanavond zouden zeggen, dominee, het gaat om de praktijk, om het leven. Tegen die mensen zou ik kunnen zeggen, pas op voor dode werken. Werken die niet voortkomen uit de goede wortel van het geloof. Nou, in Jacobus 2, we hebben het samen gelezen, komen we eigenlijk die twee soorten mensen ook tegen. Mensen die hameren op het geloof, mensen die hameren op de werken. En hoe zit het nou met die relatie tussen die twee? Dat is een vraag van alle tijden blijkbaar. Jacobus had ermee van doen, Luther zat ermee. Ja, en wij in zekere zin ook wel, denk ik. Toch? Hoe zit het dan met de relatie tussen geloof en goede werken? We moeten daar natuurlijk niet heel rooms over gaan denken. Goede werken, als u dat woord leest, dan kriebelt het misschien wel van binnen. Dan zegt u, ja, goede werken, dat denk ik meteen aan de Roomse kerk. Nou, dat moet u niet doen. Je zou het ook kunnen vertalen met het leven van dankbaarheid, als dat iets vertrouwder in uw oren klinkt. Het gaat in ieder geval om de praktijk van het christelijk leven, als de catechisme spreekt over de goede werken. Hoe werkt dat nou? Nou, Jacobus 2, misschien hebt u nog open liggen, dan kunt u zo meekijken. Jacobus 2, vers 14 begint met de vraag, wat is nou het nut als iemand zegt dat hij het geloof heeft en je merkt niets in zijn leven? Wat voor nut heeft dat geloof? Kan dat geloof hem zalig maken? En dan wordt er een voorbeeld gebruikt in vers 15. Stel je voor dat er iemand zou aanbellen bij je. Een broeder of zuster uit een andere christelijke gemeente. En hij staat met grote nood op de stoep. Wat voor nood dan ook. Jacobus gebruikt het beeld van iemand die naakt is, die geen voedsel, geen kleding heeft. Daar staat een broeder of zuster op de stoep. Stel je nou voor dat je zou zeggen tegen die broeder of zuster, ach broeder, wat erg voor u. Sterkte. Ga met het leger des hels toe. Of zoek een inloophuis. En de deur gaat dicht. Al heb je nog zo mooi gesproken tegen die broeder of zuster in nood. En wat voor nood het dan ook is, geestelijke nood, financiële nood, huwelijksnood. Als je alleen maar gesproken hebt, ben je tekortgeschoten. Woorden, woorden. Jacobus zegt, daarmee is niet het christelijk leven in de Bijbelse zin getekend. Als iemand van u tot zo'n stumpen zou zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. Wat voor nuttigheid heeft dan het geloof, zegt hij. Wat is het punt wat Jacobus wil maken? Jacobus zegt niet dat iedereen die goede werken doet, gered wordt. Maar Jacobus zegt wel dat iedereen die gered is, goede werken doet. Dat is een punt. Dus als je nou zegt christen te zijn, dan zal dat op een of andere manier in je leven een uitweg vinden. Iemand die zegt dat hij gelooft en zijn leven is niet veranderd, die liegt. Jacobus neemt de proef op de som. En zo werkt eigenlijk zondag 32 ook. Wat Jezus zei over de valse profeten, dat geldt ook voor hypocriete kerkmensen. U zult hen aan hun vruchten kennen. En om dat nog wat dichterbij te brengen, brengt Jacobus twee personen te sprake. Twee heel verschillende personen uit het Oude Testament. Abraham en Rachab. Abraham, hij wordt onze vader genoemd, de vader der gelovigen. Jacobus zegt in vers 21, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Hebt u zo wel eens naar die indrukwekkende geschiedenis van Abraham gekeken? Wat gebeurt daar als hij als oude man het bevel krijgt om Isaac zijn zoon op te offeren? Isaac, het kind van de belofte, op het offer te leggen. Wat gebeurt er, gemeente? Abraham toont de bereidheid vanuit zijn geloof in God om te gaan de weg van de gehoorzaamheid. Het geloof van Abraham is meer dan een loze huls geweest. Hoe weet je dat? Omdat Abraham gehoorzaamde. Het geloof was de drijvende kracht achter zijn handelen. En het overtuigende bewijs dat Abraham geloofd heeft, dat blijkt in de wil, de bereidheid om alles te geven. Zijn liefste kind, zijn enige kind. Nou, ik kan me voorstellen dat we vanavond tegen elkaar zeggen, ja, maar Abraham was zo'n hoogstaand figuur. En deze daad van gehoorzaamheid is zo groot. Ach, daar kan ik niet aan voldoen. Misschien dat daarom Jacobus wel Rachab ernaast zet. De vrouw van vanmorgen. De hoer. Vers 25. Desgelijks ook Rachab de hoer is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de verspieders heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten. Gemeente, waaraan kun je weten dat de belijdenis van Rachab, onze God is een God van de hemel en van de aarde, dat die echt is geweest? Hoe weet je dat? Ze heeft de verspieders een plek geboden om zich te verstoppen. En ze heeft de verspieders uitgelaten door een andere weg en ze op pad gestuurd. De echtheid van het geloof, zegt Jacobus, blijkt in de levenshouding, in de omgang van Rachab met die mannen. Gods genade heeft haar leven zo veranderd dat ze haar leven op het spel zet en die daad van barmhartigheid bewijst. Gastvrij onthaalt ze de mannen van Israël in haar huis. Twee voorbeelden. Dat verlossing door Christus, vernieuwing door de geest voortbrengt. Je zou het ook zo kunnen onthouden, als iemand wedergeboren wordt tot een levende hoop, zoals Petrus dat zegt, moet je het woord wedergeboorte, begin met een W, daarvan kun je ook twee V'tjes maken. W en twee V'tjes. Wat gebeurt er als iemand wedergeboren wordt? Door het geloof wedergeboren. Dan wordt hij verlost en vernieuwd. Twee V's. Verlossing en vernieuwing. Niet alleen verlossing. Ook vernieuwing. En die vernieuwing, gemeente, die vindt hier op de aarde al plaats. Dat is ook een vreemd denkbeeld dat soms bij mensen post heeft gevat. Alsof als de Heer in je leven komt, dat hij je dan klaarmaakt voor de hemel en dat dan de aarde er eigenlijk niet meer toe doet. Want het gaat om de hemel. Want daar gaat het helemaal niet om, zou ik willen zeggen. Het gaat om hem. En het gaat erom dat Christus door zijn Heilige Geest mijn leven vernieuwt naar zijn beeld. Dat die ruwe klomp van mijn leven iets gaat vertonen van wie Christus is geweest op aarde. Het leven van dankbaarheid, gemeente. Catechismus die wil onderstrepen dat dat geen tegenprestatie is. Dat zou je misschien een beetje kunnen denken door het woord moeten in de vraagstelling. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Nou, misschien is dat niet zo'n heel gelukkig gekozen woord, het woordje moeten. Want als wij moeten lezen, dan denken wij, ja, dan moeten wij wat gaan doen. Dit is niet het moeten van de wet. Misschien zou het beter zo kunnen vragen. Waarom is het dan de drang in het leven van een christen om goede werken te doen? Hoe komt dat nou? Nou, dat is niet omdat hij een tegenprestatie wil gaan doen, omdat God zoveel gedaan heeft voor mij in het werk van zijn zoon. Daarom wil ik nou iets terug gaan doen. Het is geen do ut des. Het is een Latijns spreekwoord, ik geef opdat u geeft. En dat principe, dat hanteerden de Romeinen in hun godsdienst. Ze gaven geschenken aan de goden, om zo de goden te bewegen hen te gedenken en hen te zegenen. Nou, dat principe, dat kan ook zomaar binnensluipen in het christelijk leven. Heere God, ik geef u wat opdat u mij geeft. Of, omdat u mij zoveel gegeven heeft, geef ik u. Ja, maar het is geen tegenprestatie. Wij zijn, zegt de vraag 86, wij zijn uit onze ellendigheid zonder enige verdienste van onze kant. Alleen uit genade door Christus verlost. En als we verlost zijn, gemeente, dan is de kramp eruit. De kramp om nog wat te moeten. Dan mag je je leven in zijn dienst besteden. Dat is mooi. Zo begon de catechismus ook, hè? En hij maakt mij door zijn geest van harte gewillig en bereid. Nou, ik zou haast willen vragen, vanavond, is die drang te vinden in je leven? Heren, u wil ik dienen. Niet omdat ik wat terug wil doen. Maar ik zou niet anders meer kunnen. Het is mijn verlangen om iedere dag voor u te leven. Uw wil te doen, Heren. Neem mijn leven en laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Ik vind het altijd sprekend, ik heb het denk ik wel eens genoemd, dat Paulus als hij overvallen wordt door dat licht, het eerste wat hij vraagt, Heren, wat wilt u? Wat wilt u? Wat wilt u dat ik doen zal? Streep door jouw naam. Uitroeptekens achter zijn naam. Hij. Niet ik. En dan hij. Maar hij. En dan ik. Wat houdt het in? Eerste vraag. Tweede vraag. Wat is het doel? De catechismus die zegt, als Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd, dan volgt daar wat op. Opdat wij ons met ons hele leven Goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Hem, en er volgt er nog iets op, en hij door ons geprezen worden. Dat, gemeente, dat laatste, prijzen, hem dienen, hem eren, dat was nou precies zoals God ons gemaakt heeft. Met die intentie gaf hij ons een bestaan op de aarde. Hem eren, hem loven, hem prijzen, hem bedoelen. Dat was het ultieme doel van Adam en Eva. Ze konden niet zondigen, alleen maar heilig leven. Ze eerden God. Hij stond in het middelpunt. En gemeente, dat doel blijft nog steeds staan. Dat vraagt God van mij en dat vraagt God van u. Maar er is wat veranderd. Dat doel blijft staan. Maar de mogelijkheid om het te doen is er niet vanuit mezelf. Ik eer God niet meer, maar ik onteer hem. Ik prijs hem niet, maar ik prijs mezelf. Het is de omgekeerde wereld en toch blijft het staan. Hij moet in ons geprezen worden. Hij is het doel van mijn leven. Hoe kom je daar dan toe? Maar in eerste instantie denk je, ja, dan moet er wat veranderen in mijn leven. Dan ga ik wat serieuzer worden misschien. Dan wil ik wat ernstiger proberen te zijn. Iets betrokkener op de kerk. Op het woord. Meer bidden. En zo proberen we wat af. Om het scheppingsdoel van God weer terug te krijgen. Ben je er ook achter gekomen dat dat niet lukt? Dan ben je echt te feliciteren. Als je erachter bent gekomen dat dat niet lukt, dat die pogingen stranden. Gezegend ben je. Als je erachter komt dat hij niet door u geprezen wordt. Wat is nou precies wat God ons wil leren? Ligt niet in mijn handen. Hij doet het door zijn geest. Misschien zit je ermee. Loop je er heel erg mee. Loop je er misschien wel mee vast. Ik wil God zo graag dienen in mijn leven, maar het lukt niet. Wij beginnen vaak aan de verkeerde kant. Ik probeer. Vanavond zeg ik het anders. En we beginnen aan de andere kant. De Heere wil het. God heeft de vreugde in wanneer er jongeren en ouderen vanavond buigen voor hem. Dat is zijn vreugde. Daarvoor gaf hij zijn zoon. Daarvoor liet hij hem verbrijzelen. Waarom? Om in mijn leven de eer van God weer naar voren te kunnen halen. Prachtige samenvatting, gemeente, van het eren van God vindt u in Galaten 2. En dat is de tekening van iemand die zichzelf kwijt is. En die Christus overhoudt. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef niet meer voor mezelf, dat deed ik wel. Er was er maar één belangrijk in mijn denken, in mijn visies, in mijn plannen voor de toekomst. Ik, het centrale middelpunt van mijn leven. Maar hij is het geworden. Het egoïsme kreeg de doodsteek. Ik wil niet zeggen dat het nooit meer opspeelt, maar het kreeg de doodsteek. Ik ben met Christus gekruisigd. Mijn geluk, mijn zegen ligt niet meer in de uiterlijke dingen. Maar ik leer het steeds meer en meer af. Het ligt in hem alleen. Nogmaals, ik zeg niet dat dat geen strijd oplevert. Dat levert intense strijd op. En juist als de Heilige Geest begint in je leven te werken, dan gaat dat botsen met je oude wil. Want ja, die wil nog steeds wat God niet wil. Jezelf strelen, jezelf belangrijk vinden. Je lichaam, je tijd, je capaciteiten, je bezit. Het allemaal van jezelf. Mag je allemaal meedoen wat je zelf wilt. Wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest, die laat je sterven aan jezelf. Aan je voorkeuren, aan je positie, laat je sterven aan de wereld. George Muller, die schreef in zijn dagboek, er was een dag waarop ik stierf. Volkomen stierf aan George Muller. Kunt u dat zeggen? Er was een dag waarop ik stierf aan, vul je naam erin. En nu is het leven Christus geworden. Hij is mijn leven. Komt dat? Ik heb gezien wat het Christus gekost heeft om mij, egoïst die ik ben, los te kopen uit de slavernij van de zonde. Maar als je dat ziet, mensen, als je daarvoor je ogen opengaan, dan wordt er wat op gang gebracht. Met je hele leven wil je dan maar één ding: hem dankbaar zijn. Met je hele leven. Hoe is het, gemeente, in ons leven? U luistert naar mij, maar ik hoop dat u ook een beetje spiegelt naar uzelf toe. Herken jij in jezelf dat verlangen? En zeg je tot je grote vreugde: dat is niet van mezelf, dat verlangen. Dat was er niet, maar het is er gekomen. Toen ik Christus ontmoette. Toen het Heer Jezus door het geloof omhelsde. Het kan natuurlijk ook zijn dat dat leven wat tot stilstand gekomen is. Ik bedoel, dat leven van vernieuwing, het leven van de dankbaarheid, dat is wel een reële mogelijkheid. En daar moeten we ook even bij stilstaan. Ook omdat vraag en antwoord 87 bij deze zondag getrokken zijn. Daar staan best hele stevige woorden in. Vraag 87 stelt de vraag: kunnen dan de mensen niet zalig worden die voort blijven gaan in hun goddeloos leven? Die dus, laat ik maar zo zeggen, hun ego zo belangrijk vinden dat ze dat op allerlei manier, of dat nou in heel uitbrekende zonde is of juist heel subtiel, handhaven. Kunnen die mensen niet zalig worden als ze daarmee doorgaan? En dan is het antwoord nee. En dat is naar de schrift, mensen. Dat is naar de schrift. U hebt vanmorgen gehoord dat een hoer zalig kan worden. Maar Gods genade veranderde die hoer. Maar iemand die onkuis leeft, een afgodendienaar is, een dief, een gierigaard, een dronkaard, een lasteraar, iemand die leeft voor zijn lusten en daarin blijft volharden, kan het koninkrijk van God niet beërven. En nu komt het dichtbij, gemeente, want ik weet zeker, en dat staat ook in de Bijbel, ieder christen heeft te strijden met bepaalde zonden. En u bent misschien gevoelig voor die zonde en ik ben gevoelig voor die zonde. Maar ieder christen heeft te strijden met bepaalde verleidingen. Is gevoelig, is vatbaar voor bepaalde zonden. Zwakke plekken in je bestaan. Waar de duivel van weet, daar kan ik binnenkomen. Bij de een is dat eenzaamheid. Maar bij de ander is dat juist gezelschap. Dan gaat het mis. De een is gevoelig voor de zonde op dat gebied. Misschien wel geld. En de ander is gevoelig voor de zonde op een ander gebied. Misschien wel seks. De derde is gevoelig voor zonde van bedrijf. Daden dus. De ander is gevoelig voor zonde van nalatigheid. Die trekt zich terug. En dan luister je vanavond. En we weten van elkaar niet wat ons bezighoudt en wat we allemaal door de week doen en hoe we leven. Maar ik moet sterk vergissen of er zitten die mensen in de kerk die strijden met de zonden die juist genoemd worden in antwoord 87. Hoe moet dat nou? Kan zo verwarring opleveren in je hart? Hoe kan het nou? Heer, ik heb u toch lief? En als dat lied geciteerd wordt in de preek: neem mijn leven, laat het, Heer, dan zeg ik nog amen ook. Het is echt waar. Mijn leven is veranderd, maar die zonde. Zou het dan toch zo zijn dat ik buiten het koninkrijk van God sta en er niet binnenkom? Gemeente, let erop. Jezus zegt niet dat tollenaren en zondaren niet in het koninkrijk van God kunnen komen. Hij zegt juist, ze kunnen je zelfs voorgaan, kerkmens. Maar de Heer Jezus zegt, als je voortgaat, vasthoudt, niet los wil laten, die bepaalde gebieden in je leven waar de duivel vrij spel heeft. En je kunt je leven in segmenten opdelen. Je kunt zeggen, nou, ik ben zondag vroom. Dan ga ik het rechte pad en dan doe ik mee met de goede gemeente. Maar op maandag tot en met zaterdag, dat is mijn pakkie aan. Dat bepaal ik. Dan heb ik u te waarschuwen. Dat is een vasthouden aan de zonde. En dat betekent dat je het koninkrijk van God nooit beërven zult. Niet beërven zult. Maar als je er nou mee zit, en dat is wel anders. Heren, u bent de liefde van mijn hart waard, maar ik val dagelijks in veel dingen. Hoe moet het nou? Dan komt de trooster, de Heilige Geest vanavond, door de prediking van het woord naar je toe. En die zegt, mijn kind, ik weet het. Ik weet met welke macht je te strijden hebt. En ik weet hoe de oude mens kan opspelen, als geen ander. Ik heb de duivel in de ogen gekeken. Maar bedenk het. Bedenk het. Ik heb mijzelf gegeven tot verlossing en tot heiliging van uw leven. Er is een hele mooie oude uitdrukking. Die ga ik vanavond toch gebruiken. Dat is deze. Dat Heer Jezus zichzelf heeft doodgeliefd aan het kruis. Nou, onze jongeren zeggen misschien, wat is dat nou? Jezelf doodlieven aan het kruis. Een hele oude uitdrukking. Maar een hele kostbare uitdrukking ook. Prachtig! Als ik hem ga uitleggen. Als je hem begrijpt. Liefde en dood. In één woord. Doodgeliefd. Iemand die met de prijs van zijn leven je lief heeft. Dat is iemand die zichzelf dood liefd. Dat is een liefde die tot in de dood openbaar komt. En een van de Puritijnen zegt in een verhandeling over de strijd met de zonde dit. Het krachtigste zondedodende middel is te bedenken dat hij mij zo lief had. Dat hij zichzelf dood liefde aan het kruis. Dat moet je maar bedenken als je verlangen doorkruist wordt door zondige verlangens. En dan sleep je die zondige verlangens er maar bij. En dan zeg je, ik heb het vanavond gehoord. Ik mag ze brengen bij het kruis van Christus. Daar bent u gestorven. En daar ben ik ook gestorven. Met Christus. Gekruisigd. In u is kracht. Om heilig te leven. Wat houdt het in? Uiteindelijk, gemeente, gaat het erom wat het teweeg brengt, wat het gevolg is, onze derde gedachte. Dat is dan het laatste gedeelte van het antwoord, 86. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Wat houdt het in? Wat is het doel en wat is het gevolg? Nou, het doel is duidelijk, opdat wij ons met ons hele leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. En nu het gevolg. En dan wordt er twee dingen genoemd. Twee dingen die betrekking hebben op het leven van een christen. Want niet alleen de Vader in de hemel vindt vreugde als hij zijn kinderen op de aarde vol vreugde zich in hem ziet verlustigen. Maar ook Gods kinderen op de aarde mogen vreugde vinden in een leven van dankbaarheid. Ik heb het al gezegd, er worden twee dingen genoemd. Het eerste wat genoemd wordt is dat je bij jezelf van je geloof uit de vruchten verzekerd kunt zijn, mag zijn. Een veelgestelde vraag in het pastoraat is, hoe weet je of je een echt geloof hebt? Geen namaakgeloof is. Nou, ik geef niet zomaar dit antwoord, moet ik u eerlijk zeggen. De catechisme doet het wel. Hij zegt, de catechisme zegt, je weet het uit de vruchten. Je kunt het merken in je leven. Ik zou u willen vragen. Wat is er veranderd, gemeente, in je leven? Sinds je bent gaan bijbellezen, bent gaan bidden. Wat is er veranderd? Kun je jonge mensen een verandering aanwijzen in de 5 jaar dat je nu misschien bewust naar de preek luistert? Of ga eens even 10 jaar terug in de tijd. Hoe was u toen? Is dat veranderd in je leven? Ja? Dan mag je met vreugde en dankbaarheid zeggen, Heere, dat is niet van mij. Dat is van u. En dan mag je uit concluderen, bij wijze van geloofsconclusie, dat je hem toebehoort. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Vorig jaar heb ik een prekenserie gehouden over de vrucht van de geest, de negenvoudige vrucht van de geest. Je zou ook daar je leven naast kunnen leggen. De tekstverwijzingen van de catechismes die verwijzen ook naar Galaten 5. Ik zou al die vruchten, al die aspecten van de vrucht van de geest langs kunnen gaan. Dan laat ik er vanavond 3 noemen. Liefde. De vrucht van de geest is liefde. Herkent u de drang om hem lief te hebben? Om hem vuriger te beminnen dan gisteren, nu je in de kerk bent geweest. Nu je vandaag met de feesthoudende menigte bent opgegaan. Is je hart, is je leven, is je bestaan weer aangespoord om hem te dienen. Ja? Meer liefde tot u, o Heren? De vrucht van de geest is liefde. Daaruit mag je verzekerd zijn van het geloof in Christus. Zachtmoedigheid. De vrucht van de geest is zachtmoedigheid. Vriendelijkheid. Hoe is dat in je leven? Strijd je tegen onvriendelijke, harde gedachten? Is welwillendheid kenmerkend geworden voor je leven? Merken anderen dat zachtmoedigheid een van de kenmerken is geworden van je leven? Of om niet meer te noemen, matigheid, zelfbeheersing. 15 jaar geleden liet je jezelf makkelijk gaan op zaterdagavond. Geen enkel probleem. En verjaardagen en familievisites, geen probleem. Je deed mee. Misschien was je zelfs op de gang maken. Matigheid, zelfbeheersing, hoezo? Of geld. Nou, je wist er wel raad mee. Je kon het uitgeven tot en met. Hieraan en daaraan. En nu? Er is een rem opgekomen. Niet omdat je gierig bent geworden, maar omdat je bent gaan nadenken. Je verstand is verlicht. Waar doe ik het voor? Waar ben ik mee bezig? Matigheid. In uitgeven. In jezelf beheersen. Spreukendichter zegt, de mens die zijn geest niet in bedwang heeft, die is een opengebroken stad zonder muur. Dat zijn zomaar 3 aspecten van de vrucht van de geest. Ik zou ze alle 9 kunnen noemen. Maar op dat punt, gemeente, gaan er dingen veranderen. Echt. En misschien is het allemaal niet zo zichtbaar, al die 9 aspecten. En toch zullen er verschillen zijn waarvan u zegt, zelfbeheersing, liefde, geduld, trouw. Dat is echt iets waar ik over ben gaan nadenken. Waar de Heilige Geest mij in verlicht heeft en waar ik gevoelig voor ben geworden. Uit de vruchten van je geloof mag je verzekerd zijn van het geloof. Dat is het eerste gevolg van het leven van de dankbaarheid. En dan het tweede en laatste gevolg. en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Heel belangrijk, gemeente. Waaraan kun je merken dat iemand een echt christen is? Nou, een van de dingen die hem kenmerkt is liefde tot de naaste. En dat is natuurlijk een heel breed en algemeen begrip geworden, hè? Liefde tot de naaste, ja natuurlijk, liefde tot de naaste. En daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat een christen accept-giro-mentaliteit gaat krijgen. Hij gaat even iets meer overmaken per maand naar de arme mensen in vergelegen landen. Dat is natuurlijk ook goed hoor. Daar moet u vooral mee doorgaan. Maar u begrijpt wel, liefde tot de naaste. Ja, als je er zo van afmaakt. Dat is natuurlijk wel erg makkelijk. Zo gaat dat niet. Liefde tot de naaste, natuurlijk. Dat is betrokken zijn op de wereld. Liefde tot de uitbreiding van Gods koninkrijk. Kenmerkend voor het leven met de Heer is ook dat je betrokken raakt op het heil van de mensen op het zendingsgebied. Op het heil van Israël. Betrokken raakt op de voortgang van het werk daar. Maar ja, dan komt het dichterbij. Want het is altijd nog makkelijk om te zeggen, je hebt de naaste lief, als ze 1000 kilometer van je afstaan, afleven. Maar dan komt het wat dichterbij. En dan gaat het om de naaste in Nederland. Of de naaste in je straat. Of de naaste op je werk. Of de naaste in de gemeente, in de kerkbank, voor je, achter je, naast je. Of de naaste uit die andere kerk. En dan? Een van de kenmerken van de groei in de genade, zegt J.C. Ryle, is een toenemende ijver en inspanning om het goede te zoeken voor het geestelijk leven van anderen. Iemand die geestelijk groeit, zal steeds meer belang stellen in de zaligheid van zondaren. Citaat van iemand die het in praktijk heeft gebracht. Je naaste, gemeente. Dat zijn de mensen die u morgen gaat ontmoeten. Wij zijn altijd heel goed in de vraag stellen, ja, maar wie is dan mijn naaste? Jezus zegt vanavond, voor wie bent u een naaste? Voor wie ben ik een naaste? Dat verandert het perspectief wel. Want gemeente, het heil waarvan u leeft, dat houdt u niet voor uzelf. Dat kan niet. Onze naaste, die moet ook voor Christus gewonnen worden. Je buurman. Je collega, je vrouw, je kind. Weet u wat zo opvallend is? De catechismus die zegt dan niet en dat ze dat door onze gesprekken, door onze evangelisatiemethodes. Dat zou er ook kunnen staan en dat zou ook goed zijn, maar het staat er niet. En dat is ook weer bijbels, denk ik, want je zou heel wat teksten kunnen aanvoeren. Laat ik er één noemen dan, 1 Petrus, wordt ook geciteerd bij de tekstverwijzingen. Petrus zegt tegen christelijke vrouwen dat ze door hun levenshouding en levenswandel hun ongelovige mannen mogelijk kunnen winnen voor Christus. Ons leven, gemeente. Met onze woorden kunnen we irritant en belerend zijn. Ook als christenen. Maar ons leven, hoe ziet dat eruit? Er was eens een arme Chinees die kwam naar een zendeling. En hij vroeg, meneer, ik wil gedoopt worden. En die zendeling vroeg aan die arme Chinees, waar hebt u het evangelie gehoord dan? Meneer, het evangelie gehoord? Ik heb het gezien. Ik heb het gezien in levens van mensen die ik kende van 10 jaar terug, die veranderd zijn door de prediking van het woord. Ik heb het gezien. Zou het kunnen zeggen op de dag der dagen? Misschien weet u het nooit, maar mensen die u bent tegengekomen, voormalige collega's, zouden ze het kunnen zeggen? Op de dag, de grote dag, dat is de leidsman tot Christus geweest. Door zijn levenshouding en levenswandel heeft hij mij gebracht tot de Heer Jezus. Ernstig motorongeluk zorgde ervoor dat een jonge prins in Bangladesh, die boeddhist was, in een christelijk ziekenhuis terecht kwam. En die jonge prins kreeg een hele goede verzorging. Hij werd met alle barmhartigheid en met alle liefde bedeeld. Het ongeluk was zo heftig dat zijn beide benen verlamd raakten. En hij moest zijn goede baan opgeven. En toen hij uit het ziekenhuis ontslagen werd, hij kon niet meer ingenieur zijn. Hij wilde met zijn leven iets gaan betekenen voor anderen. Hij wilde zijn leven stellen in de dienst aan de Here. En iemand vroeg hem na de tijd, maar wat is nou de beweegreden geweest om van boeddhist christen te worden? Weet u wat de eerste aanzet is geweest, zei de jonge prins? Dat zijn de verplegers en verpleegsters geweest die mij in het ziekenhuis verzorgd hebben. Verpleegsters onder ons? Wat een machtig mooie taak hebt u, als christelijk verzorgende. Ze hebben mij aan het denken gezet en ik heb met ze gesproken en doorgesproken over waarom ze het zo doen, waarom ze mij zo, met zoveel zelfverloochening en toewijding verzorgen. Luther heeft ook heel veel mooie dingen gezegd. Die zei, als de Jezus Christus je lief wordt, dan word je een kleine Christus voor de ander. Je gaat iets vertonen van hoe Jezus zelf op de aarde wandelde en leefde. Zijn ogen, die zagen naar de mensen. Maar ze zagen niet alleen mensen, maar in de eerste plaats schapen zonder herder. Er gebeurt wat met je ogen, christenen, gemeente. Als je morgen weer in de metro stapt, op het schoolplein staat, je ogen de kost geeft, je vindt overal wat van. Denk eens aan de Heer Jezus. Als Hij je lief is, hoe keek Hij naar de scharen, vol bewogenheid. En je buurman? Gaat hem voor de wind? Kijk door de verpakking heen. En wat ik u zou willen zeggen, en dat is ook de weg die de Heer Jezus zelf wijst. Bid. Voor de naaste. We hebben het vanavond niet in de eerste plaats over woorden. Over ons leven en over ons gebed. Neem maar eens iemand in gedachten. Waarvoor u de komende tijd gaat bidden, iedere dag. En het zal wat doen met uw verhouding tot die betreffende persoon. Als u iedere dag voor hem gaat bidden. Uw houding zal veranderen. En de Heere wil het gebruiken tot eeuwige zegen. En dat geeft zo'n vreugde. Spreuken 11 vers 25 zegt: de zegenende ziel, die zal zelf vet gemaakt worden. Iemand die met liefde en met toewijding, in leven en daad, in woord en gebed, het verlangen kent om een leesbare brief voor de naaste te zijn, en die mag er zelf zegen uithalen. Geloof en werken, ze horen bij elkaar. En nog één keer dat beeld van die roeiboot, gemeente. Wat maakt nou dat die roeiboot stabiel vaart, met vaste gang door het water komt en uiteindelijk het doel bereikt waar die roeiboot moet komen? Ja, dat is alleen Als de roeispanen, zeg ik dan maar als leek, op een gelijktijdige manier, op een evenwichtige manier, één voor één, gehanteerd worden. Want anders gaat het mis. Dan wijk je af. Dan slinger je. Maar zalig ben je als het je gebed is, je verlangen is. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Het eerste is het geloof. Leer mij naar uw wil te handelen. Het tweede volgt erop, de werken. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voegt u het samen. Tot de vrees, tot het kennen, tot het dienen van uw naam. Amen. We gaan dat samen zingen. Psalm 86, het zesde vers in antwoord op de preek. Psalm 86, vers 6. Heere, u gaf ons gelegenheid vanavond om ons te laven aan de bron van het levende water. En we hebben ervan gedronken. En er was overvloed. En het geeft ons nieuwe dorst naar u, de levende God. Tegelijk voedt het ons, Heere, met nieuwe kracht. Om van nu voortaan in liefde en eenheid met onze naaste te leven, om u te bedoelen in al onze wegen. We gaan er straks weer vandoor, ieder naar zijn of haar plaats. De een blijft hier in het dorp, de ander gaat naar een andere plek. En zo hebt u het uiteindelijk ook bedoeld, zout moet niet samenklonteren, zout moet verspreid worden. En we bidden, Heere, dat het smaak mag maken. Dat het mag prikkelen. Dat het in het smakeloze tijdperk van deze eeuw de smaak teweeg mag brengen. Die mensen die niet van u weten, tot nadenken beweegt. We danken u, Heere, dat u een gemeente geeft waar we ook ons hart aan elkaar mogen ophalen. En we bidden, Heere, ga met ons. Zeker ook als we alleen thuis komen, wilt u ons voor zijn en ons uw liefde en nabijheid doen ervaren. We bidden voor al het werk wat deze week gebeuren mag, de catechisaties. We denken ook aan de gemeenteavond van aanstaande dinsdag. Geef ook dan, Heere, dat uw zegen er zal zijn en dat we zullen komen met verlangen om bediend te worden, om zelf te dienen in de samenleving. We bidden voor het verenigingsleven, voor de huisbezoeken, voor al het werk wat gebeuren mag. Op de voor- en achtergrond en wat voor taak we dan ook hebben in deze gemeente. Geef dat we getrouw zullen zijn in het kleine. Onszelf niet zoeken, maar het belang van de ander en de eer van u. Verleen het ons, Heere, door uw genade. We danken u voor de ontmoeting die u gaf onder het woord. Breng ons veilig thuis. Zegen ons samen. En hoor ons, o herder en opziener van onze zielen. In de naam van uw lieve Zoon alleen. Uit genade. Amen. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7 zingen wij tot slot. 52, vers 7.